Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen bij hoofdstuk 12, Kanonnen en Kornuiten. Het verbaast me dat mijn afkeer van het leger niet groter was. Natuurlijk was het er afschuwelijk. Maar dat woordje natuurlijk haalde de angel eruit. Dat was het verschil met Wyvern. Je verwachtte niet dat je het leuk zou vinden. Niemand zei dat je het leuk moest vinden. Niemand deed alsof hij het leuk vond. Voor iedereen die ontmoette, was het vanzelfsprekend dat de hele toestand weerzinwekkend maar noodzakelijk was. Een gruwelijke onderbreking van het rationele leven. En dat maakte alle verschil. Rampspoed zonder meer is beter te dragen dan rampspoed die zich aandient als plezier. Het een leidt tot kameraadschap en zelfs, indien hevig, tot een vorm van liefde tussen de lotgenoten. Het ander leidt tot wederzijds wantrouwen, cynisme, verborgen en knagende rancune. En ten tweede bleken mijn senioren en meerder in het leger onvergelijkbaar veel aardigere mensen te zijn dan de Bloods van Wyvern. Ongetwijfeld komt dit doordat een 30-jarige van nature vriendelijker voor een 19-jarige is dan een 19 voor een 13-jarige. De dertiger is echt volwassen en hoeft zich niet voor zichzelf te bewijzen. Maar ik neig ook tot de gedachte dat mijn gezicht veranderd was. De blik die ik zo vaak van mijn gezicht had moeten halen, was er kennelijk uit eigen beweging afgegaan. Misschien wel, terwijl ik Fantastes las. Er zijn zelfs aanwijzingen dat hiervoor in de plaats een blik was gekomen die medelijden, dan wel een goedaardige geamuseerdheid opwekte. Zo waren er op mijn eerste nacht in Frankrijk, in een reusachtige circustent of exercitiezaal, waar een stuk of 100 Britsen voor officieren stonden, 2 Canadezen van middelbare leeftijd die zich meteen over mij ontfermden en mij, niet als een zoon, dat had beledigend kunnen zijn, maar wel als een lang verloren vriend behandelden. Ik zegen hun nagedachtenis. Een andere keer zat ik in de officierenclub in Arras in mijn eentje te eten en was ik best gelukkig met mijn boek en mijn wijn. Een fles Heidsieck kostte toen 8 frank en een fles Perrier Jouet 12. Toen er 2 onmetelijk hoge officieren binnenkwamen, overdekt met lintjes en insignes, die tegen het eind van de maaltijd naar mij toe kwamen, mij begroeten als Sunny Jim en me naar hun tafeltje meetroonden om me op brandewijn en sigaren te trakteren. Ze waren echt niet dronken en voelden mij ook niet dronken. Het was puur goede wil. En al was dit uitzonderlijk, het was niet zeer uitzonderlijk. Er waren vervelende lui in het leger, maar in mijn herinnering zijn deze maanden gevuld met plezierige, voorbijgaande contacten. Het leek wel alsof je om de paar dagen weer een geleerde, een zonderling, een dichter, een vrolijke hansworst, een causeur of op zijn minst een mens van goede wil ontmoeten. Ergens, halverwege die winter, had ik het geluk dat ik de ziekte opliep die door de soldaten loopgravenkoorts wordt genoemd en door de dokters P.U.O. Pyrexia Unknown Origin. Koorts, oorzaak onbekend. Voor de duur van 3 verrukkelijke weken ging ik naar het ziekenhuis in Le Tréport. Ik had wellicht eerder moeten vermelden dat ik al sinds mijn kinderjaren een zwakke borst had en al heel vroeg geleerd had een kleine ziekte tot een van de geneugten des levens te maken, zelfs in vredestijd. Als alternatief voor de loopgraven betekende een bed en een boek nu very heaven. Het ziekenhuis was in een hotel gevestigd en we lagen met 2 man op een kamer. Mijn eerste week werd bedorven door het feit dat een van de nachtzusters een heftige liefdesaffaire had met mijn kamergenoot. Ik had te veel koorts om mij opgeladen te voelen, maar menselijk gefluister is een zeer vervelend en onmuzikaal geluid, vooral 's nachts. Daarna zag het er beter uit. Het amoureuze heerschap ging ergens anders heen en in zijn plaats kwam een muzikale vrouwenhater uit Yorkshire, die op de 2e morgen dat we samen waren tegen me zei: "Hé, luister eens. Als we nu zelf ons bed opmaken, dan blijven die truten hier niet zo lang op de kamer." Of iets van die strekking. Dus maakten we iedere dag onze eigen bedden op. En iedere dag zeiden de zusters, als ze kwamen kijken: "Oh, ze hebben de bedden al opgemaakt. Zijn dat even goede jongens?" En we kregen hun meest stralende glimlach als beloning. Ze dachten, geloof ik, dat we het uit hoffelijkheid deden. In dit ziekenhuis las ik voor het eerst een bundel essays van Chesterton. Ik had nog nooit van hem gehoord en had geen idee waar hij voor stond. En ik begrijp ook niet helemaal waarom ik zo onmiddellijk in zijn greep was. Gezien mijn pessimisme, mijn atheïsme en mijn afkeer van sentiment zou men denken dat geen schrijver mij onsympathieker was. Het lijkt bijna alsof de voorzienigheid, of een zeer duister soort tussenoorzaak, je bestaande voorkeuren volkomen doorkruist wanneer er tot het samenbrengen van 2 zielen besloten is. Van een schrijver houden kan een even onwillekeurige en onwaarschijnlijke zaak zijn als verliefd worden. Ik had inmiddels genoeg leeservaring om onderscheid te maken tussen houden van en eens zijn met. Ik hoefde het niet eens te zijn met wat Chesterton zei, om er toch van te genieten. Zijn humor was van het soort waar ik het meest van hou. Geen grapjes die in de tekst zijn ingebed als krenten in de koek, en zeker niet, waar ik niet tegen kan, een voortdurende toon van spot en lolligheid, maar het soort humor dat onlosmakelijk met het betoog verbonden is. Dat, zoals Aristoteles zou zeggen, de glans van de dialectiek is. Het zwaard schittert niet doordat de zwaardvechter het wil laten schitteren, maar doordat hij vecht voor zijn leven en er dus heel snelle bewegingen mee maakt. Voor critici, die Chesterton frivool of paradoxaal noemen, kan ik slechts met moeite medelijden opbrengen. Van mee voelen kan geen sprake zijn. Bovendien, het mag vreemd klinken, maar wat mij zo beviel was zijn goedheid. Deze voorkeur mag ik mezelf gerust toeschrijven, zelfs op die leeftijd. Want dit behagen in goedheid had niets van doen met pogingen van mijn kant om goed te zijn. Ik heb nooit het soort afkeer van goedheid gekend dat tamelijk veel schijnt voor te komen bij betere mensen dan ik. Smug, zelfvoldaan, knus en smugnes waren afkeurende termen die in mijn kritisch vocabulair nooit een plaats hebben gekregen. Ik miste het cynische reukorgaan, de odora canum vis of jachthondneus voor huichelarij of fariseïsme. Het was een kwestie van smaak. Ik ervoer de bekoring van goedheid zoals een man de bekoring ervaart van een vrouw met wie hij niet zou willen trouwen. Op die afstand komt deze bekoring dan ook het meest aan het licht. Net als bij McDonald's wist ik bij Chesterton niet waar ik aan begonnen was. Een jonge man die rechtzinnig atheïst wil blijven, kan als lezer niet voorzichtig genoeg zijn. Overal liggen valstrikken. Bibles laid open, millions of surprises, zoals Herbert zegt. Fine nets en stratagems. God kent, als ik het zo mag noemen, heel weinig scrupules. Ook in mijn eigen bataljon werd ik bestookt. Ik ontmoette hier een zekere Johnson, zaliger gedachtenis, die een vriend voor het leven zou zijn geworden als hij niet gesneuveld was. Net als ik had hij al een plaats aan een college in Oxford, Queens, waar hij na de oorlog hoopte te beginnen. Maar hij was een paar jaar ouder dan ik en stond op dat moment aan het hoofd van een compagnie. Bij hem stuitte ik op een zo scherp redeneervermogen als ik tot die tijd alleen bij Kirk was tegengekomen. Maar nu, gepaard aan jeugd en luim en poëzie. Zijn denken bewoog zich in de richting van het theïsme. En zolang we niet in de frontlinie zaten, voerden we eindeloze discussies over dit en ieder ander onderwerp. Maar daar gaat het nu niet om. Het gaat erom dat hij iemand met een geweten was. Principes was ik tot die tijd bijna niet tegengekomen bij iemand die mijn leeftijd en mijn type zo dicht benaderde. Het onrustbarende was dat die principes voor hem vanzelf spraken. Voor het eerst sinds mijn geloofsafval flitste de gedachte door me heen dat ook de strengere deugden van betekenis zouden kunnen zijn voor je eigen leven. Ik zeg strengere deugden, want ik had al enig idee van welwillendheid en trouw aan vrienden en ruimhartigheid met geld. En wie niet, zolang er geen verleiding is geweest om de corresponderende slechte eigenschappen met nieuwe, beschaafdere woorden te benoemen. Maar ik had nog geen serieuze gedachte gewijd aan de mogelijkheid dat mensen zoals wij, mensen als Johnson en ik, die wilden weten of schoonheid objectief was of hoe Achilles de verzoening tussen Zeus en Prometheus beschreef, naar strikte waarheidsliefde, kuisheid of plichtsbetrachting moeten streven. Ik had maar aangenomen dat dat niet tot onze gespreksonderwerpen behoorde. Over zulke dingen discussieerden we niet, en ik geloof niet dat hij ooit een vermoeden heeft gehad van de waarheid omtrent mij. Ik deed geen moeite om die waarheid te laten zien. Als dit hypocriet was, dan moet ik zeggen dat hypocrisie een mens ook goed kan doen. Schaamte voor wat je bijna gezegd had, doen alsof iets wat je meende maar een grapje was. Eerbaar is het allemaal niet, maar wel beter dan je helemaal niet te schamen. En het onderscheid tussen je beter voordoen dan je bent en daadwerkelijk beginnen jezelf te verbeteren, is subtieler dan morele waakhonden zich kunnen voorstellen. Wat ik verborg of bedoelde te verbergen, was slechts een deel van mij. Ik aanvaarde zijn principes meteen. Deed voor mezelf geen poging om mijn eigen, niet onderzochte bestaan te verdedigen. Als een lomperik voor het eerst in het gezelschap van hoffelijke mensen komt, wat kan hij dan aanvankelijk anders doen dan de vormen nabootsen? Hoe zou hij iets kunnen leren anders dan door imitatie? Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. We lezen verder het boek Verrast door vreugde. U heeft al geraden dat wij een heel aardig bataljon hadden. Een minderheid van goede beroepsmilitairen die het bevel voerde over een prettige diversiteit van bevorderde soldaten, boeren uit Zuidwest-Engeland, advocaten en academici. Je kon er uitstekende gesprekken voeren. De mooiste figuur was misschien wel ons bispaaltje Wally. Wally was boer, Rooms-katholiek en een hartstochtelijk militair. Ik ben verder niemand tegengekomen die, zoals hij, werkelijk verlangde naar het gevecht. En ook de groenste subaltern kon hem eindeloos in de maling nemen. Men deed dit door kritiek te leveren op de geomandry, de brede vrijwilligerskorpsen. De brave Wally wist dat dit de dapperste, bekwaamste, taaiste en properste soldaten waren die ooit te paard gezeten hadden. Hij wist dit alles diep van binnen, want hij had het als kind te horen gekregen van een oom die bij de geomandry was. Maar hij kreeg het er niet uit. Hij stotterde, sprak zichzelf tegen en kwam tenslotte altijd met zijn troefkaart. Ik wou dat mijn oom Ben hier was. Die had je eens moeten horen. Je had oom Ben moeten horen. Dan zou je wel anders praten. Een sterfeling moet niet oordelen. Maar ik betwijfel of er in heel Frankrijk een soldaat was die meer kans maakte om rechtstreeks naar de hemel te gaan als hij sneuvelde. Ik had er beter aan gedaan zijn schoenen te poetsen dan hem uit te lachen. Ik zou verder nog willen zeggen dat de korte tijd die ik in de compagnie onder zijn bevel doorbracht mij niet aangenaam was. Wally had een ware passie voor het doodschieten van Duitsers en totaal geen oog voor eigen of andermans veiligheid. Hij smeedde voortdurend plannen die ons, subalternen, de haren ten berge deden reizen. Gelukkig was hij er heel gemakkelijk van af te brengen met ieder aannemelijk argument dat wij wisten te bedenken. Hij was zo heldhaftig en zo argeloos dat hij ons nooit verdacht van andere dan puur krijgskundige motieven. Hij begreep niets van de principes die de troepen, als goede buren, stilzwijgend van toepassing verklaarden op de loopgravenoorlog en die mij al meteen door mijn sergeant werden bijgebracht. Ik stelde voor een granaatje te droppen in een Duitse stelling, waar we hoofden hadden zien bewegen. Zoals u wilt hoor, zei de sergeant, zich op het achterhoofd krabbend. Maar als we met dat soort dingen beginnen, dan komt er ook wat terug. Begrijpt u wel? Ik moet mijn beeld van het leger in oorlogstijd niet te fraai maken. Ik kwam er, zowel de wereld als de grote godin, onzin tegen. De wereld diende zich aan in een zeer bespottelijke gedaante op de avond waarop ik voor het eerst aan het front kwam, up the line. Vanuit de schacht betrad ik de loopgraaf en met mijn ogen knipperend tegen het kaarslicht zag ik dat de kapitein bij wie ik mij melden moest een master van een van mijn scholen was. Iemand voor wie ik meer sympathie dan respect had gevoeld. Ik waagde een opmerking dat we elkaar kenden. Hij bromde even dat hij inderdaad ooit schoolmeester was geweest. En verder kwam dit nooit meer tussen ons ter sprake. Nog gekker was de invloed van de grote godin. En dit al lang voordat ik mijn eigen bataljon bereikte. De soldatentrein uit Rouen, die eindeloze trein, 12 mijl per uur en geen 2 rijtuigen eender, vertrok omstreeks 10 uur 's avonds. 3 andere officieren en ik kregen een coupé toegewezen. Er was geen verwarming. Voor verlichting hadden we zelf kaarsen bij ons. als sanitair dienende raampjes. De reis zou een uur of 15 duren. Het vroor stevig. In de tunnel even buiten Rouen klonk plotseling een knerpend en krakend geluid. En daar verdween een complete deur de duisternis in. We zaten te klappertanden tot het volgende station. Alwaar de officier, die het bevel over de trein had, naar ons toe kwam hollen en vroeg wat we met die deur hadden gedaan. Erafgevallen, sir, zeiden we. Kluts geen onzin, zei hij. Zo'n ding valt er niet af zonder ruwe praktijken. Alsof niets vanzelfsprekender was dan dat vier officieren, uiteraard in het bezit van schroevendraaiers, hun reis door een midwinternacht begonnen met het afwerpen van de wagondeur. De oorlog zelf is al zo vaak beschreven door mensen die er meer van hebben gezien dan ik, dat ik er hier weinig over zeggen zal. Tot aan het grote Duitse offensief in het voorjaar hadden wij het betrekkelijk rustig. En zelfs toen werden niet wij aangevallen, maar de Canadezen rechts van ons, terwijl wij slechts werden zoetgehouden met ongeveer eens in de drie minuten een granaat op onze linies, de hele dag lang. Het was, geloof ik, op die dag dat ik opmerkte hoe een grote verschrikking een kleinere weg neemt. Ik kwam een muis tegen. Een zielig bibberende muis was het, zoals ik zelf een zielig bibberende mens was. Een muis die niet voor mij wegrende. De hele winter waren onze voornaamste vijanden de vermoeidheid en het water. Ik ben wel marcherend ingeslapen om bij het ontwaken te merken dat ik nog steeds aan het marcheren was. Je liep in de loopgraven met lieslaarzen door water dat tot boven je knieën kwam. Eén herinnering is de ijskoude stroom die omhoog kroop in je laars als je hem op een onzichtbaar stuk prikkeldraad had lekgetrapt. De veelvuldige aanblik van zowel heel oude als heel nieuwe lijken bevestigde het beeld van dode mensen die zich bij mij gevormd had op het moment dat ik mijn moeder opgebaard zag. Ik leerde de gewone mens kennen, kreeg met hem te doen en kreeg eerbied voor hem. In het bijzonder voor sergeant Ayres, die vermoedelijk sneuvelde door de granaat waardoor ik gewond raakte. Ik was een officier van niets. Die rang werd toen veel te gemakkelijk verleend. Een marionet die hij in beweging bracht. En hij maakte van deze bespottelijke en pijnlijke relatie nog iets moois ook. Werd bijna een vader voor mij. Maar voor het overige is de oorlog, de angst, de kou, de geur van H.E., de verschrikkelijk kapotgeschoten mannen die als een half vertrapte kever nog bewogen, de zittende of staande lijken, het landschap van louter aarde, zonder één sprietje gras. De dag en nacht gedragen laarzen die op de duur met je voeten vergroeid leken. Is dat alles iets wat ik mij maar zelden en vaag herinner? Het houdt te weinig verband met de rest van mijn ervaring. En vaak lijkt het alsof dit alles iemand anders is overkomen. In zekere zin heeft het niet eens belang. Eén verbeeldingsmoment komt mij nu belangrijker voor dan de realiteit die erop volgde. Het was de eerste kogel die ik hoorde. Zo ver weg dat hij jankte, zoals een journalistenkogel of de kogel van een dichter in vredestijd. Op dat moment was er iets dat niet direct angst was en zeker geen onverschilligheid. Een trillend signaaltje dat zei: dit is oorlog. Dit is waarover Homerus schreef. We gaan er even tussenuit met wat muziek. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. We zijn aangekomen bij hoofdstuk 13, het nieuwe gezicht. De rest van mijn oorlogservaringen hebben weinig met mijn verhaal te maken. Eens maakte ik een stuk of 60 gevangenen. Dit wil zeggen, een groepje figuren in veldgrijs, dat plotseling uit het niets verscheen, bleek tot mijn grote opluchting alle handen omhoog te hebben. Maar dit is alleen als grap het vertellen waard. Werd zo niet Sir John Colvin gevangen genomen door Falstaff? Van even weinig belang is het voor de lezers dat ik een fikse blichtie opliep van een Engelse granaat. Of hoe sindsdien de uitmuntende zuster N in het Casualty Clearing Station voor mij de verpersoonlijking van Artemis is gebleven. Twee ervaringen springen eruit. De ene is het moment direct nadat ik getroffen was. Toen bleek, dat dacht ik tenminste, dat ik niet meer ademde. Ik concludeerde dat dit de dood was. Ik ervoer geen angst. En zeker geen moed. Geen van beide leek hier aan de orde. De stelling, hier sterft een mens, stond mij zo droog, feitelijk en onemotioneel voor de geest, alsof ik het in een leerboek las. Het was niet eens interessant. Het nut van deze ervaring was dat toen ik een paar jaar later las over het onderscheid dat Kant maakt tussen het noumenale en het fenomenale, dit voor mij meer dan een abstractie was. Ik had het zelf geproefd. Ik wist uit ondervinding dat er een volkomen bewust ik bestaat dat slechts losse en voorbijgaande contacten onderhoudt met het ik der introspectie. De andere gedenkwaardige ervaring was het lezen van Bergson in een herstellingskamp op de Salisbury Plain. Op verstandelijk niveau leerde ik de valstrikken te ontwijken die rond het woordje niets liggen. Maar in mijn gevoelsleven vond een revolutie plaats. Tot die tijd ging mijn voorliefde uit naar alles wat bleek, vaag en veraf was. De aquarelwereld van Morris, de lomerijke retretes van Mallory, het schemerlicht van Yeats. Het woord leven had voor mij bijna dezelfde associaties als voor Shelley in The Triumph of Life. Ik zou niet hebben begrepen wat Goethe met das Lebens Goldener Baum bedoelde. Bergson liet me dat zien. Hij maakte geen einde aan mijn oude liefdes, maar gaf mij er een nieuwe bij. Van hem leerde ik voor het eerst behagen te scheppen in energie, vruchtbaarheid en dadendrang. De vindingrijkheid, triomfen en zelfs brutaliteit van dingen die groeien. Ik werd ontvankelijk voor kunstenaars die mij voordien, geloof ik, niets te zeggen hadden. Voor galmende, dogmatische, vurige, onweerspreekbare figuren zoals Beethoven, Titiaan in zijn mythologische schilderijen, Goethe, Dunbar, Pindaros, Christopher Wren en de meer jubelende psalmen. In januari 1919 keerde ik gedemotiveerd en wel terug naar Oxford. Maar voor ik iets vertel over mijn leven aldaar, moet ik de lezer erop wijzen dat hier één reusachtige en complexe episode wordt weggelaten. Ik heb wat deze verzwijging betreft geen keus. Alles wat ik erover kan en behoef te zeggen is dat mijn vroegere vijandigheid tegen emoties volledig en op vele manieren gevroken werd. Maar al stond het mij vrij dit verhaal te vertellen, ik betwijfel of het veel met het onderwerp van dit boek te maken heeft. De eerste vriend voor het leven die ik in Oxford maakte was A.K. Hamilton Jenkins, later bekend geworden met zijn boeken over Cornwell. Mijn opvoeding tot een kijkend, luisterend, ruikend en ontvankelijk wezen, begonnen bij Arthur, werd door hem voortgezet. Arthur had zijn voorliefde voor homeliness, maar Jenkins leek wel plezier te kunnen scheppen in alles, zelfs in lelijkheid. Van hem leerde ik dat je je volledig moet overgeven aan iedere atmosfeer die zich op een gegeven moment aandient. Zoek in een smerig stadje de plaatsen waar de smerigheid macaber en bijna imposant wordt. Ga op een sombere dag naar de somberste, druipendste bossen. Zoek op een winderige dag naar de heuvelrug waar de wind het hardste waait. Er kwam geen beetje mijn ironie aan te pas. Alleen maar een serieus, maar opgewekt streven om het eigen karakter van alle dingen diep in te snuiven. Je te verheugen in het feit dat ze op zo'n prachtige manier zijn wat ze zijn. De volgende was Owen Barfield. In zeker opzicht vormen Arthur en Barfield de universele types van eerste vriend en tweede vriend. De eerste is je alter ego. Diegene die als eerste laat zien dat je niet alleen in de wereld bent, doordat hij, meer dan je durfde hopen, deelgenoot blijkt te zijn van je meest verborgen genietingen. Niets staat vriendschap in de weg. Je vloeit samen als regendruppels op het vensterglas. Maar de tweede vriend is de man die het nooit met je eens is. Hij is niet zozeer je alter ego, als wel je anti-ego. Natuurlijk interesseert hij zich voor dezelfde dingen. Anders zou hij nooit je vriend geworden zijn. Maar hij benadert ze allemaal uit een andere hoek. Hij heeft precies de goede boeken gelezen, maar heeft er telkens de verkeerde dingen uitgehaald. Het is alsof hij jouw taal wel spreekt, maar met een verkeerde uitspraak. Hoe kan hij er zo dichtbij zitten en toch zonder uitzondering net ernaast? Hij is zo fascinerend en onuitstaanbaar als een vrouw. Wanneer je besluit tot correctie van zijn ketterse ideeën, blijkt waarachtig dat hij hetzelfde bij jou van plan was. En zo ga je er tegenaan, tot diep in de nacht of wandelend door natuurschoon, waar geen van beiden oog voor heeft. Je leert de kracht van elkaars opdoffers kennen en praat vaak meer als elkaar respecterende vijanden dan als vrienden. In feite, al merk je er op dat moment zelf nooit iets van, vorm je elkaars denken. Uit dit aanhoudend gevecht ontstaat een denkgemeenschap en diepe genegenheid. Maar ik geloof dat hij mij veel meer veranderde dan ik hem. Veel van de gedachten die hij later neerlegde in Poetic Diction had hij mij al eigen gemaakt voordat dit belangrijke boekje verscheen. Het zou ook vreemd zijn als dat niet zo was. Hij was toen uiteraard nog niet zo geleerd als hij naderhand geworden is, maar het geniale was er al. In nauw contact met Barfield van Wetham stond zijn vriend, weldra ook de mijne, A.C. Harwood van Christchurch, die later een belangrijke steunpilaar werd van Michael Hall, de antroposofische school in Kidbrook. Hij verschilde van ons beiden en was een volkomen onverstoorbaar mens. Hij was, zoals de meeste van ons, arm en zonder vooruitzichten, maar hij had de gelaatsuitdrukking van een 19e-eeuwse gentleman met een paar mooie beleggingen. Als er tijdens een wandelvakantie bij het laatste licht van een regendag nog juist een verschrikkelijke kaartleesfout, waarschijnlijk van hemzelf, gebleken was, en onze enige hoop was nog 5 mijl naar Knutterbrugge, indien vindbaar, en misschien zijn daar slaapplaatsen, droeg hij die uitdrukking nog steeds. En midden in verhitte discussies nog. Je zou denken dat niemand zo vaak als hij te horen kreeg dat hij die blik van zijn gezicht moest halen. Maar dat is, geloof ik, nooit gebeurd. Het was geen masker en kwam niet voort uit domheid. Later heeft hij alle gebruikelijke beproevingen van zorgen en verdriet ondergaan. Hij is de enige Horatio die ik ken in deze tijd van Hamlets. Geen Pipe for Fortune's Finger. Eén ding geldt voor al deze en andere vrienden die ik in Oxford kreeg. Zij waren allen, naar fatsoenlijke heidense maatstaven, en zeker naar zo'n lage maatstaf als de mijne, goed. Dat wil zeggen dat ze net als mijn vriend Johnson geloofden en handelden naar de overtuiging dat waarheidsliefde, burgerzin, kuisheid en matiging verplicht waren. Een opgave voor alle kandidaten, zoals het bij examens heet. Johnson had mij op hun invloed voorbereid. Ik aanvaarde in principe hun maatstaven en probeerde ook ernaar te handelen. Thank you. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekad, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we hiermee verder.